God is goed, amen. Halleluja, zijn naam is als honing op onze tong. Ik wil daar ook over spreken, over honing en brood. Weet je, als het gaat om eten, heeft iedereen zo zijn voorkeuren. En sommige mensen houden van Italiaans eten, sommige mensen van Indisch eten, van Grieks eten, Mediterranees, soms wat breder, soms heel specifiek. Er zijn mensen die van alles houden. Nederlandse aardappelen. Heerlijk. Stampot. Zo heeft iedereen zo zijn voorkeuren. Maar Gods woord is als voedsel voor ons. En dat voedsel, dat wordt ons aangeboden. En soms zijn we een beetje als kinderen of als tieners die zeggen van nou, die spruitjes lust ik niet of dit wil ik niet of dat. Maar wat God jou aanbiedt als voedsel, ja, dat is het hele pakket. En dat wordt jou aangeboden. Sommige dingen vinden we moeilijk. Sommige dingen, wauw, dat vind ik fantastisch. En zo heeft iedereen zo zijn voorkeuren. Als je de Bijbel leest, sommigen lezen vooral de evangelie en daar word ik blij van. En met de brieven kan ik niet zoveel. Of de psalmen is mijn voorkeur. Oude Testament, Nieuwe Testament. Zo heeft iedereen zo zijn voorkeur. Maar het is het gehele woord van God. Dat voor ons is. En zo in zo'n preek, de ene preek denk je van, wauw, dat was een goede preek. En de andere, ja, hier kon ik helemaal niets mee. Misschien kon je er niets mee, of wil je er niets mee. Nou, dat is een klein subtiel verschil. Niet alles is even makkelijk wat we horen. Maar ik kan je vertellen, het is allemaal goed voor je. Alles, het hele woord is goed voor je. Sommige dingen is makkelijk te verteren, sommige niet. Het eten is wel bijzonder. Ja, eten, als je denkt gewoon over normaal eten. Hè, dan aan de ene kant is het noodzakelijk voor je lichaam om te eten. Moet je eten. Om te leven moet je eten. Maar tegelijkertijd is het ook lekker. Je kan ervan genieten. Dat is toch bijzonder dat een noodzakelijkheid ook iets moois kan zijn. Het is niet alleen maar, oh, ik moet weer eten, het is 6 uur, het is 6:30 en avondeten, ach, wat vervelend. Jongen, het is ontbijt, ach, dan moet ik dat weer doen. En, hey. Het is noodzakelijk voor je lichaam, maar het is ook een vreugde. Dat is toch bijzonder hoe God dat gedaan heeft. En zo is het ook met het woord van God. Sommigen van jullie zitten, oh yes, de preek. En de anderen denken, ah, ik hou meer van, we hadden nog een beetje door kunnen zingen. De glorie was zo groot. En nog een paar liederen door kunnen zingen. En, maar het voedsel, het woord van God is voedsel voor ons. Voedsel. Het bouwt je op. Het maakt jou sterk. Het is voedsel voor jouw geestelijke mens. Nou, afgelopen zondag had ik gesproken over de verkeerde dingen, gedachten die op ons afkomen, redeneringen die op ons afkomen, en die moet je onder de autoriteit van God brengen. We hadden het over bolwerken die geslecht moeten worden. Laten we het vandaag hebben over de goede dingen, die ook binnen moeten komen, die we horen en die in ons hart moeten komen. En dat is namelijk vooral Gods woord. Het is Gods woord dat in ons moet komen. En Gods woord komt ook binnen via horen. Gods woord hoor je en zo komt het binnen. We gaan erover nadenken. Gods woord komt in onze gedachten, we gaan er nadenken. Dan geloven we het, we vertrouwen erop. En dan is het als het ware gezaaid in je hart. En het komt tot leven. Gods woord wordt uitgesproken, het wordt gehoord. Het is in jouw gedachten. En dan laat je het toe in je hart, het wordt gezaaid. En dan brengt het leven voort. Dan brengt het vrucht voort. Gods woord brengt vrucht voort in jouw leven. Het is niet zomaar iets van, oh, dat zijn mooie gedachten van de wijze filosoof en mooie gedachten. Nee, dit zijn levengevende woorden die belangrijk voor jou zijn. Je hoort het, je denkt erover na, je kan kiezen, geloof ik het of verwerp ik het? Je gelooft het en dan komt het in je hart en het komt tot leven. Het is horen en geloven. Amen. En Gods woord moet gelezen worden, natuurlijk, het moet verkondigd worden en het moet gehoord worden. En als we het ontvangen, dan komt het leven, komt er leven in je hart. Dan gaat dat ook leven in jou en het brengt veel vrucht voort. Nou, Paulus zegt dat in ons hart, hij zegt dat niet dat er een beetje van Gods woord moet zijn. Hij zegt in Colossenzen 3 vers 16, ook zo'n mooie 3 vers 16, daar staat, laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Laat Christus worden in al uw rijkdom in u wonen. De andere tekst, HSV, staat: laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Niet een beetje. Niet een beetje van Gods woord, maar in rijke mate. Laat Gods woord toe in jouw leven. Zo belangrijk. Waarom? Omdat dat jou sterk maakt. Dat brengt je dichter bij Jezus. Dat geeft je openbaring over Jezus. Over jou. Uw woord is als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Halleluja. Het geeft jou richting. Het geeft jou duidelijkheid. Het geeft jou leven. En toen Jezus in het preken was, toen hij hier op aarde was en hij was aan het preken, er waren vele verschillende reacties op zijn woord. Jezus sprak, maar niet iedereen was daar enthousiast over. Sommigen waren verbaasd over zijn autoriteit, over de kracht en de power waarmee hij sprak. Anderen vonden het aanstootgevend. En zo is dat ook in Johannes 6. Dat is zo'n heel lang hoofdstuk. Aan het begin wordt Jezus gevolgd. Massa's volgen Jezus. En mensen zijn enthousiast over Jezus. En wauw, wat hij allemaal doet. Maar dan gaat hij beginnen te spreken. En dan gaat hij moeilijke dingen zeggen. En Jezus zegt ook wat navolging betekent. En aan het einde van hoofdstuk 6, echt letterlijk, van al die massa's die hij gevoed heeft, waar hij wonderen gedaan heeft, aan het einde van hoofdstuk 6 zijn er alleen nog maar 12 discipelen over. 12 discipelen. En wat zegt Jezus tegen die 12? Willen jullie soms ook gaan? Ik vind dat nog steeds een van de meest aparte versen in de Bijbel. Waar Jezus zegt, hij ziet dat alle mensen gaan en zegt, willen jullie soms ook gaan? En dan komen die prachtige, machtige woorden van Petrus. Wat zegt Petrus? Heer, waar moeten we naartoe gaan? Waar moeten we naartoe gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Wij zijn verkocht. We hebben uw woorden geproefd. We hebben van uw woord geproefd. Waar anders moeten we naar heen gaan? Niemand anders heeft die woorden die u geeft. Maar hier is het. De woorden uit de mond van Jezus. De woorden van God. Die geven leven. Die brengen leven voort. Dus naar wie moet jou toe? Heb je leven nodig? Luister naar de woorden van Jezus. De woorden van Jezus brengen leven voort. Luister naar hem. Neem het tot je als voedsel. Teer op, denk erover na. Laat het toe in je hart. De woorden van Jezus heb je nodig. Alleen de woorden van Jezus geven leven. Ik wil even wat op inzoomen. Dit is sowieso een thema waar ik veel van hou. Het woord van God. Ik hou van Gods woord. Ik studeer het, het maakt me enthousiast. Maar het woord voor woord in het Hebreeuws, het woord voor woord in het Hebreeuws is davar. Mooi woord, davar. En davar is bijzonder. Een beetje zelfs apart woord. Want je hebt het woord davar in het Hebreeuws kan woord betekenen, maar ook ding, iets. Van alles kan het betekenen. Dus het is iets of het is woord. En dan denk je van, maar hoe verzin je dat je in een taal woord en ding gewoon, dat je daar één woord voor hebt? Is dat niet verwarrend? Is dat niet raar? Hoe kan dat? Maar de uitleg hiervoor, en dat vind ik zo bijzonder, is dat woorden nooit zomaar iets zijn. Woorden zijn niet van, je zegt iets en van, je zegt een scheldwoord, vies woord, een vieze mop, wat dan ook. Dat is niet zomaar iets. Je beledigt iemand. Je hebt het uitgesproken. Iemand hoort dat. Dat kan vernietigen. Dat kan heel hard aankomen bij mensen. Dat kan mensen de grond inboren. Je bent onbeschoft. Niet respectvol met je mond voor woorden. En die woorden komen op mensen. Of naar kinderen toe. Dat kan zo destructief zijn. Woorden zijn niet zomaar iets. Daarom is dat woordje davar, je hebt iets uitgesproken. Woorden hebben substantie. Dat is niet zomaar, zo heb ik dat niet bedoeld. Ik heb het wel gezegd, maar je moet het niet zo hard nemen. Nou, je hebt het wel uitgesproken. Je hebt ook, en dat is het bijzondere van davar, je hebt wel iets gezegd. Woorden zijn substantieel. Het is iets. En vaak realiseren we niet wat de kracht van woorden eigenlijk doet. In het positieve realiseren we soms. En in het negatieve. Want precies zoals het negatieve effect heeft, heeft het ook scheppende kracht. Kan het leven voortbrengen. En Gods woord heeft die extra dimensie. Het heeft scheppende kracht. En dat lezen we meteen in het begin van de Bijbel. God schiep de hemel en aarde. Hoe schiep hij dat? Door zijn woord. Met Gods woord werd de hemel en aarde geschapen. En er staat gewoon, God zei licht en er was licht. Dus Gods woord, God zegt iets en het is scheppend. En dat, daarom vind ik dat woordje davar zo mooi. Dat het niet zomaar, davar is niet alleen maar, je hebt iets gezegd en zo. Nee, het heeft substantie. Wat jij doet, wat jij zegt, doet er toe. Dus we moeten echt ook letten, ook hoe wij praten. Daarom, de Bijbel zegt tegen ons, wij christenen, wij moeten geheel anders zijn. We moeten opletten, de woorden die wij uitspreken. En daarom zijn er ook zoveel nadruk, ook spreek leven. Breng leefwoord, speak life. Er is een mooi lied ook over geschreven. Spreek leven. In het Nieuwe Testament lezen we zelfs dat Jezus het woord van God is. En dat is mooi, dat is Johannes 1 vers 1. Jezus, het woord van God. En door hem, door het woord van God, is de hemel en aarde geschapen. Jezus is het woord van God. Het mooie daarvan is dat God één is met wat hij zegt. God is één met wat hij zegt. God zegt niet het één, maar bedoelt het andere. Nee, God en zijn woord zijn één. Soms, wij mensen zeggen soms iets, maar bedoelen iets anders. Of we zeggen iets en dan veranderen van mening. Maar dat mooie aan God is dat hij en zijn woord zijn één. Dus wij kunnen ons vasthouden aan zijn woord. En dat is, God identificeert zich met zijn woord. God is waarheid. In hem is geen leugen te vinden. Zijn karakter en spreken stemmen met elkaar overeen. Wauw. En daarom wordt Jezus ook het woord van God genoemd. En wij mogen Jezus, het woord van God, ook ontvangen in ons leven. We hebben ook het geschreven woord van God. Dat is de Bijbel. De Bijbel is niet Jezus. Jezus is niet de Bijbel. Maar het woord van God, de Bijbel is het geschreven woord van God aan ons gegeven. En het dient als maatstaf in ons leven. Het dient als gids. Het is het licht op onze pad. Het geeft ons vreugde. Het is voedsel voor ons. Het is als een vuurtoren die ons de weg wijst. Het is onze gids die we mogen volgen. Gods woord is zo fascinerend en het is zo machtig. En ik wil twee dingen van Gods woord naar voren brengen vandaag. En dat is dat Gods woord als honing is aan de ene kant en als brood aan de andere kant. Honing en brood. Twee aspecten van Gods woord. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat wij dat begrijpen, niet door elkaar halen. En ik denk als we dit echt pakken, dat dit echt helpt in jouw leven, in jouw groei met God. Honing en brood. Wat is het verschil als het woord van God als honing en het woord van God als brood? Nou, laten we even heel kort, we gaan alle twee behandelen, maar honing, Gods woord als honing. Honing is het enige voedsel dat niet bederft. Bederft niet. Honing kan niet bederven. Wisten jullie dat? Dat is toch machtig? Gods woord is als honing dat niet bederft. Ja, en zo zoet natuurlijk komen we ook zo meteen. Maar honing bederft niet. Brood is heel voedingrijk. Heel, heel belangrijk. Maar het bederft snel. Maar Gods woord is ook als brood. En Gods woord is als honing. Dus ik wil jullie duidelijk maken dat zowel het dagelijkse brood belangrijk is en ook die eeuwig onbederfelijke honing. Goed, laten we daar even induiken. Je bent er klaar voor? Dit was de introductie. Dus eventjes strekken. Zo. Jullie hebben er zin in, ik merk het. Heel goed. Goed, Gods woord is als dagelijks brood. Hoe ziet dat uit? Laten we lezen in Johannes 6 vers 31. Eén vers. Jullie kunnen het opzoeken, maar jullie kunnen ook hier zo met mij lezen. Dat witte spul daar, dat moet manna voorstellen vandaag. We weten niet precies hoe het uitzag, maar het wordt wel mooi omschreven in de Bijbel. Manna. Johannes 6 vers 31. Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat, brood uit de hemel. Dus manna was het brood uit de hemel, heeft hij hun te eten gegeven. Brood uit de hemel, voedsel voor het volk van God. Exodus 16 vers 4. In Exodus wordt het dan omschreven. Ik heb het ook hier allemaal achter mij staan. Gaan we een paar versen uit Exodus 16 lezen. En hier staat: de Heer zei tegen Mozes: ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. Brood uit de hemel regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Manna was goed voor één dag, behalve voor die vrijdag, dan hadden ze dubbele portie, komt zo meteen. Maar elke dag kwam opnieuw het brood uit de hemel, voedsel voor elke dag. Dat is manna, brood voor elke dag. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden, zegt de Heer. Brood voor elke dag. Exodus 16 vers 16, we springen even een paar versen verder. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen. Wat is een omer? Nou, vandaag is het zeg maar een emmer. het is een Joodse maateenheid van een kruik. Men is niet zeker hoe groot dat is. Maar vandaag is een omer even een emmer. Okay? Dus iedereen mag er een emmer van nemen voor elk persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de andere weinig. Toen ze het namaten hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden, niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Wauw, wat is daar gebeurd? Dus iemand heeft echt heel veel genomen, de andere weinig. Uiteindelijk kwamen ze in een tent en iedereen had toch evenveel. Dus dat is het woord van God dat gedeeld wordt. En fascinerend. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Het was brood voor die dag. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes werd woedend op hen. Waarom luistert dit volk niet naar mij? Voor één dag en niet voor de volgende dag. Manna is brood voor één dag. Voedsel van God voor jou, voor die dag. En de volgende dag komt er weer opnieuw voedsel. Weer voedsel voor jou. Genoeg te eten, maak je geen zorgen. De overmorgen is er weer voedsel. Maar elke dag is het opnieuw. Je hebt voedsel voor elke dag nodig. En er staat aan het einde, Exodus 16 vers 35, 40 jaar lang aten de Israëlieten manna tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna tot ze de grens van Kana bereikten. Tot aan de grens van Israël voedsel in de woestijn. God verzorgde het volk met manna voor elke dag. Het kwam van boven. De manna had de oorsprong bij God. Het was Gods voedsel voor zijn volk, elke dag opnieuw. Maar voordat het volk van God manna kreeg, hadden ze verschrikkelijk honger. En ze mopperden, zeggen: we hebben eten nodig. God, u bracht ons in de woestijn, er is geen voedsel. En toen gingen ze schreeuwen naar God en waren boos op Mozes. We hebben niks te eten. Nou, er staat dat ze een les moesten leren. Namelijk brood staat ook vaak voor eten, dat het niet het belangrijkste is in hun leven. En dat lezen we dan later in Deuteronomie 8 vers 3. Staat ook achter mij. En in deze tekst zal heel bekend voorkomen. Hij heeft u voor zijn macht laten buigen. Hij liet u honger lijden. Maar dat past niet in mijn theologie. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien. En uw voorouders evenmin. Mozes vertelt dit kort voordat zij het beloofde land binnenkomen. En hij vertelt hoe dat gegaan is. Hoe dat 40 jaar geleden gegaan is. Hij liet u honger lijden. En dan kregen ze die urge. We hebben voedsel nodig. En toen liet God manna uit de hemel komen. En dan staat hier de woorden van Mozes, heel belangrijk. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Nou, die woorden kennen wij toch? Die woorden kennen we. Dat heeft toen Jezus in de woestijn was en de duivel zag dat Jezus honger had. Hij had 40 dagen gevast en hij wist dat Jezus honger had. Zei de duivel, waarom verander je die stenen niet in brood? En Jezus zei, er is iets belangrijkers als voedsel. De mens leeft niet van brood alleen, maar dat wat uit de mond van God komt, is voedsel voor de ziel. Dat is nog belangrijker dan het brood. En dat is wat God, het volk van Israël, door Mozes met het manna duidelijk wil maken. En dat is wat God vandaag nog tot ons zegt. Er is iets wat nog belangrijker is als voedsel. En dat zijn de woorden van Jezus, de woorden uit zijn mond. Dat is het geschreven woord van God. God spreekt tot ons. Hij heeft voedsel voor ons. Jezus zei, de mens leeft niet van brood alleen, maar door de woorden die uit Gods mond komen. Wij hebben geestelijk brood nodig. Elke dag opnieuw hebben we manna nodig, voor jou beschikbaar. Je hoeft het alleen maar op te rapen, te nemen, tot je te nemen, zodat je opgebouwd wordt, geestelijk sterk wordt, zodat je alles aan kan in je leven. Heb je dat manna nodig? Nou, in het Grieks zijn er twee woorden voor woord. We hadden het Hebreeuws, hè, was davar, één woord voor woord, davar. In het Grieks zijn er twee woorden. In het Nieuwe Testament lezen we constant twee woorden, Griekse woorden dat woord betekenen. Het ene is rema en het andere is logos. Rema, logos. Soms is het niet verstandig om de gemeente dood te gooien met allemaal Griekse woorden. Maar dit zijn wel twee hele belangrijke woorden. Omdat dat in het Nederlands gewoon vertaald is met woord, maar toch zo'n andere impact hebben. Rema, laten we daar even naar kijken. Rema is het gesproken woord van God. En in de Bijbel is het vaak ook het nu-woord. Het specifieke woord dat in een specifieke tijd aan een specifieke persoon uitgesproken wordt. Dat is het nu-woord. Rema is het manna voor elke dag voor ons. Dat is wat God tot ons spreekt voor vandaag. Kijk, in Lucas 1 vers 38 zei de engel Gabriel tegen Maria. Maria zei als antwoord op wat Gabriel zei. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw rema, staat er. Dat was het woord van Gabriel voor Maria, dat was het woord voor Maria, niet voor Elisabeth en niet voor ons, niet voor jou. Dat was het specifieke rema-woord dat voor Maria was. Dat is rema. Dat is niet een woord, oh dat kan ik voor mijzelf aannemen. Dat was een woord voor Maria en hij ontving het. Dus rema is een specifiek woord voor een specifieke tijd, voor een specifieke plaats, voor mensen. Dat is het manna voor elke dag, manna wat jij tot je moet nemen. Zo heeft God ook een rema-woord voor jou. Voor elke dag weer opnieuw mag jij manna ontvangen. Het zijn richtinggevende woorden. God spreekt tot jou. Soms zegt hij stop, soms zegt hij ga. Ga hier, zeg dit, doe dat. Als je luistert naar God, dan hoor je eigenlijk zijn rema-woord de hele dag door. God spreekt. En tot de ene kan hij zeggen, ga naar de Bijbelschool. Tegen de andere zegt, ik heb een andere baan voor jou. De andere zegt, ga op reis naar Azië. De andere zegt, ga naar Afrika toe. Dat zijn verschillende woorden voor specifieke personen die je niet kan plakken. Als God tot mij zegt van, Jan, doe dit en dat en dat. Kan ik niet tegen jou zeggen van, hey, God heeft mij dit gezegd, jij moet dat doen. Nee, dat is een woord dat ik dan moet doen. Snap je dat? Dat is rema-woord. Ontzettend belangrijk. En wat wel zo is, het rema-woord, het specifieke woord, gaat nooit buiten de Bijbel om. Dus het zal nooit zo zijn dat God tegen jou zegt, ga stelen of ga bedriegen of liegen. Dat zal God niet tot je vragen, voor de duidelijkheid. Dus het is een specifiek woord, maar dat altijd gebaseerd is op Gods woord. Voorbeeldje hiervan is als kind ben ik naar Duitsland verhuisd. Ik heb daar 14 jaar gewoond. En aan die einde van die 14 jaar, mijn vader heeft verschillende kerken gesticht in Duitsland. En En op een gegeven moment sprak God tot mijn vader las de Bijbel en dan las hij in Genesis, waar God tegen Jacob sprak, keer terug naar het land van je voorouders. Dat was een woord van wat God sprak tot Jacob. Niet tot ons, maar God sprak door dat woord tot mijn vader. En die nam het en die zei van, God maakt hem duidelijk, hey, het is tijd weer terug te keren, terug te verhuizen naar Nederland. Dat is dan een rema woord. Dat is niet wat die tekst betekent. Als wij een bijbelstudie gaan doen en lezen wat die tekst betekent in Jacob. Hey, Jacob moest teruggaan naar het beloofde land, naar Abraham. Hij was een tijdje weg, hij moest weer terugkomen. Maar God gebruikte deze tekst om tot mijn vader te spreken. En wij verhuisden in 1992 terug naar Duitsland toe. Zo spreekt God ook door het woord. Dat is niet dan de betekenis van de tekst, maar dat is wel een rema woord voor dat moment. En je kan dat niet plakken van, hier, we hebben mensen uit alle landen hier. Hè, dus als mijn lieve vrouw dat morgen Genesis leest. En ze leest van, en God zei tegen Jacob, keer terug naar het land van mijn voorouders. Ja, dat betekent liever dat je dan terug naar Oekraïne moet verhuizen. Dus zo werkt dat niet. Hè, dus een rema woord is een specifiek woord voor een specifieke tijd. En dat... Als God dat tot jou spreekt, dan zal je ook weten en dat het voor jou is. Dus we kunnen teksten ook niet zomaar, niet alle teksten uit de Bijbel zomaar voor ons claimen. He, dat kan ook levensgevaarlijk zijn en dat is een oud verhaaltje, maar dat is een beetje suf. Maar er was iemand die zocht en zegt, Heer, wilt u tot mij spreken? En Judas ging heen en hing zichzelf. Dat willen we niet. Heer, ik heb een ander woord nodig. Ga heen en doe hetzelfde. Oké, zo gaan wij niet de Bijbel uitleggen. En de Bijbel, God spreekt absoluut door de Bijbel. Maar daar moet je ook, dat gaat in lijn met de Heilige Geest. En niet zomaar, dit is voor mij of dat is voor mij. Er is... En uitlegkunde, je kan niet alles, zomaar beloftes die aan Israël uitgesproken zijn, kan je niet zomaar op jezelf toepassen. Maar het kan een rema woord zijn voor een specifieke tijd, voor een specifiek moment. Dus we kunnen niet alles zomaar voor onszelf aannemen. Daarom is het zo belangrijk dat we luisteren naar de stem van God. Jezus zei tegen die rijke jonge man, ga heen en verkoop alles wat je hebt en volg mij na. Dat zei Jezus tegen één persoon. Tegen Zacchaeus, die ook heel rijk was, zei hij dat niet. En Zacchaeus had mensen bedrogen, is heel rijk geworden. Maar hij verkocht niet alles wat hij had. Maar hij ging wel dingen goed maken. En gaf mensen het geld terug wat hij bedrogen heeft. Dus wat God tot jou spreekt, hoeft niet hetzelfde te zijn wat God tot iemand anders spreekt. Ook heel belangrijk, Petrus liep op water, staat in de Bijbel. Betekent dat wij allemaal op water kunnen lopen? Ik denk als wij allemaal nu naar de Zaan gaan en proberen over de Zaan te lopen, ik denk dat niemand van ons over water kan lopen. Dat geloof ik niet. Dus, Jan, je hebt niet genoeg geloof. Je hebt niet geloof, daarom kan je niet over water lopen. Petrus kon over water lopen omdat er een rema-woord was. Jezus zei, kom. En op de woorden van Jezus kon Petrus op water lopen. Dus het is het rema-woord van wat uitgesproken is, waardoor Petrus op water kunnen lopen. Dus wij kunnen niet zomaar de natuurwetten overtreden, willekeurig, als we genoeg geloof hebben. We hebben een rema-woord nodig van God. En dan zal... Hij laat me weer even in de steek. Dat houdt mij. Ik weet het niet. Goed. Ik heb een rema woord nodig, denk ik. Maar snap je dat als God tot jou iets zegt, dat je dan bijzondere dingen kan doen. En soms is het goed om uit te stappen in geloof, maar als God, als het gaat om de natuurwetten overtreden, zoals op water lopen, wees daar verstandig in. Als God zegt, ga, dan ga je. Als God zegt om iets te doen, dan zal je dat ook in je hart ervaren. Dit mag je doen. Luister naar Gods Rema-woord. Als we Logos en Rema begrijpen, dan zullen wij... dan zullen we ook geen dwaze christenen zijn. En dan zullen we geworteld zijn. Er zijn veel dingen in de Bijbel die voor ons allemaal gelden. Heel veel dingen in de Bijbel. Maar dat is dan ook duidelijk. En dat zijn dingen die herhaald worden. Bekeer je, laat je dopen. Word vervuld met de Heilige Geest. Je bent een nieuwe schepping. Volg Jezus, verkondig het evangelie. Door geloof ben je gered. Het avondmaal, al deze dingen zijn geworteld, zijn duidelijk worden, zijn instructies voor zijn gemeente. Ik heb gehoord dat er in totaal 7000 beloftes zijn in de Bijbel. Maar die kan je niet zomaar altijd voor jezelf opnemen. Zeg, dit is een belofte voor mij. Maar het kan echt zijn dat God door een specifieke belofte jou iets specifieks duidelijk maakt. Maar dat laat God tot jou spreken. En dat gaat altijd in relatie met de Heilige Geest. Je kan 100% zeker zijn dat Rema woorden... Oh, ik word hier verdrietig van... Misschien moet eens kijken hoe dat soms valt hij weg. Goed, jouw zie je, dat gebeurt er als je als je niet wauw, goed. Hey. Als jij dit staat allemaal vast. Wat ik mooi vind als in de Bijbel, als je Gods woord leest, dat God door verhalen kan spreken. Dus als jij leest in 1 Samuel 17 over dat David Goliath doodde. En je kan kijken, wat is de betekenis daarvan? Maar God kan daardoor spreken dat jij jouw reuze in jouw leven moet niet bang hoeft te zijn en vol geloof daartegenaan kan gaan in gebed. Zo spreekt God absoluut door die verhalen van Daniel, van David, van een Jeremia, van Jesaja. Leer daarvan en neem het tot je aan. Maar het betekent niet dat je alles wat in de Bijbel staat, wat de profeet Jesaja is, dat je dat na hoeft te doen of na moet doen. Dus daarom, dat is zo belangrijk dat jij die relatie met de Heilige Geest hebt. Dus we hebben... Dat was Rema. Dus ik denk dat dat duidelijk is. Dat is het dagelijkse spreken tot God. Het is een specifiek woord. Voor één kan het dit zijn, voor de ander kan het dat zijn. Dus dat is Rema. Maar er is ook zoiets als Logos, de honing. Dus we hebben het nu net gehad over dagelijkse brood. Elke dag opnieuw een nieuw woord van de Heer. En vandaag zegt God tegen je, ga dit doen. En morgen zegt hij, ga dat doen. Maar er is ook iets als Logos. En logos, dat woord kennen we misschien van de biologie, theologie, logie, logos. Dat studie van het leven, studie van God. Logos is die vastigheid. Rema is het, zeg maar, dat de dagelijkse brood, het nieuwe brood, elke keer opnieuw. Logos is vastigheid. Het Jezus woord in Johannes 1 vers 1, het logos genoemd, het eeuwige woord. Logos is het woord dat nooit verandert, altijd hetzelfde is. En het is ook voor iedereen hetzelfde. Jezus is logos, de Bijbel wordt ook logos genoemd. Het is compleet, standvastig, het is voor eeuwig. Rema is voor vandaag en morgen heb je een nieuw rema woord nodig. Logos is altijd voor iedereen, altijd hetzelfde. Rema is God die... Peter roept naar Afrika en Kees roept naar Azië. Beide hebben een woord van God ontvangen, maar het is wel anders. Maar logos is het onveranderlijke woord. Jezus is dezelfde gisteren, heden, tot in alle eeuwigheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En deze woorden blijven altijd hetzelfde. Deze Bijbel is 2000 jaar geleden waar geweest en is nu nog steeds waar. Amen. Dus dat verandert niet. Jezus is altijd hetzelfde. Dus wij hebben die basis, hebben wij. Die basis hebben wij. En daarop, vanuit die basis, spreekt God Rema woorden. Dus logos en Rema, zo belangrijk, gaan altijd samen. En ik ben weer eruit. Goed. Logos is als honing. Dat voedsel dat niet bederft. Psalm 119, 103. Daar staat, hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. Psalm 19, vers 11. Het gaat hier over de Torah, Gods ordeningen, Gods woord. En David zegt erover, ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud, in overvloed en zoeter dan honing. Dan honing vers uit de raad. Ezechiël 3, vers 3. En de stem zei, mensenkind, vul je maag en eet je buik vol met deze rol, met de schriftrol, met Gods woord. Eet het op. Ik at het en het was zoet als honing. Spreuken 16, vers 24 is even wat algemener, niet specifiek over Gods woord. Maar een vriendelijk woord is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Honing. Gods woord is dus aan de ene kant als brood voor elke dag. Aan de andere kant is het ook zoet als honing, als onbederfelijke honing. En hier is geen keuze van, oh, ik kies voor Rema. En ik kies voor Logos. Ik hoef Rema niet, ik wil Logos. Oh, ik wil dat Logos niet, ik wil Rema. Zeg, nee, dat gaat samen. Je hebt Gods woord nodig voor elke dag. Gods richtinggevende woord. Je moet luisteren elke dag opnieuw. En je hebt Gods eeuwige verordeningen nodig in jouw leven. Die stabiel is, standvastig, het fundament. Gods woord Rema voor elke dag krijgen we als we de Bijbel lezen en Gods stem verstaan de hele dag door. Maar hoe hebben we Logos nodig in ons leven? Logos is het fundament waarop wij bouwen. En dat is het studeren van het woord van God. En je verdiepen in woorden, in een Bijbeltekst, de context lezen, dingen begrijpen. En dat is niet meteen dat God je daar iets een vertelt wat je moet doen. Het is gewoon opbouw. Je begint de Bijbel te begrijpen meer en meer en meer. En daar begin je door het karakter van Jezus te begrijpen. Dus aan de ene kant moeten we begrijpen dat als God spreekt tot ons, zijn dat richtinggevende woorden, een nieuw woord, geen logos. Aan de andere kant is alles wat God zegt verankerd in het logos, in de Bijbel. Dat betekent dus dat God nooit van jou iets vraagt wat tegen zijn geschreven woord ingaat. Dus dat moet absoluut duidelijk zijn. Rema gaat nooit tegen Logos in. Amen, dat is duidelijk. Dus Gods woord is als honing. En om dit nooit meer te vergeten, gaan wij zometeen brood met honing eten. We hebben het hier voorbereid, zodat we dat nooit vergeten. Gods Rema woord en Logos woord gaan namelijk hand in hand. Zoals brood met honing samengaan. En dan mag je dat eten. Dat is heerlijk. Heerlijk. En zometeen wordt het uitgedeeld. Komt zometeen. En dan mogen we dat proeven. Want het is heerlijk. Gods woord is heerlijk. En dat doet een rabbijn doet dat met de jonge Torah-studenten die laatst altijd honing proeven, zeggen van Gods woord is zo zoet als deze honing. En het is goed voor jou. Het is onbederfelijk. Dus laten we de honing hier binnenbrengen. En ik vind het zo bijzonder dat in Psalm 34, vers 9, daar staat deze bijzondere tekst. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Dat gaan we doen. Dus het wordt nu uitgedeeld, brood, een beetje honing. En wacht even, we doen het bijna als het avondmaal. Het is niet het avondmaal, het is geen vervanging van het avondmaal. Ik begin niet een nieuwe traditie of zo. Ja. Proef en zie dat de Heere goed is. Even wachten nog. Oh, lekker, lekker. Oh, het wordt messy. Ja, sorry. Wauw. Ah. Oké, jullie kunnen niet wachten omdat het begint te druipen. Sorry. Laten we proeven. Kijk eens even. Proef en zie. De goedheid van God, proef de goedheid van God en denk aan Gods woorden, hoe lieflijk ze zijn. Dus de volgende keer als je, misschien morgen, voor het Bijbelstudie, voordat je de Bijbel gaat lezen, neem een beetje honing. Neem een brood en honing en denk aan het Logos in het rema dat samen gaan. Amen. Amen. Prijs de Heer.